Dank u wel voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. En ik besef ook dat Hugo van der Velde vervangen niet eenvoudig is, want hij had eigenlijk hier moeten vertellen wat zijn toekomstvisie is op de interpretatie van het Lam Gods op de tafel en meer iconografie en zo. Maar ik heb begrepen van het programma, het is een prachtig programma trouwens, dat al heel veel sprekers hier geweest zijn en die hebben verschillende facetten van dat fantastische erfgoed waar jullie allemaal zo trots op zijn, hebben mogen toelichten. En professor Martens heeft het al gezegd, het Lam Gods op de tafel kent u allemaal, het is in de Sint-Baafskathedraal. Maar in 2008 werd opeens iets verstoord in ons aller gemoedsrust en dat is dat er iets moest gebeuren aan het klimaat in de glazen kooi die u allemaal kent. Er moest toch weer urgente conservering plaatsvinden. De laatste grote restauratie, en daar zal Helene over praten straks, was in 1950-51. Dus ja, het is een kunstwerk is toch een beetje zoals een menselijk lichaam. Permanente zorg moet gebeuren. En dat is dan in de loop van 2010 gebeurd. Maar, even kijken. Hoe doe ik dit? Want ik ben gewend om... Oh, die, oké. Okay. Goed. Dus, het veelluik van de aanbidding van het Lam Gods, en dat weet u nu allemaal, en dat wist u al, 1432, de gebroeders Hubert en Jan van Eyck, en in de Sint-Baafskathedraal. En als u naar de afmetingen kijkt, 3,5 meter hoog en 4,60 centimeter breed, het is gigantisch, het is groot, het is monumentaal. En de vele kunsthistorici die voor ons gesproken hebben in dit programma zullen gezegd hebben hoe ongelooflijk bijzonder in 1434 een object van die maat in Vlaanderen was. Het komt ergens vandaan, maar we weten niet precies wie wat gedaan heeft aan dat veeluit. Dus er zijn nog heel veel dingen die we niet weten. En ik laat het eventjes eerst open en dan dicht. En dan ga ik weer eventjes... Hoe gaat men terug? Je moet toch eventjes naast me komen.
Voor.
Sorry. Ja, nou... Er is een groot verschil tussen België en Nederland. Dus, de machines die... dus? Nee. Kom. Toch nog eventjes. Ik zou graag naar de vorige willen.
Rechts.
Ja? Ook rechts klikken.
Nee, dan links.
Dan links klikken, ja. En dan weer rechts klikken en dan weer vorige. Want wat u nu ziet is het Lam Gods dicht. Het is eigenlijk iets... Ja?
Niks.
Ja? Voilà. Dus het Lam Gods dicht. De lichtinval die vroeger in de Feitkapel zo maatgevend was voor de ervaring van de diepte in het object. En dan heb je het moment van openbaring als het open gaat. Ik zal meerdere facetten van het Lam Gods proberen voor u te verduidelijken, maar ik denk dat u niet moet vergeten dat het ook oorspronkelijk gemaakt werd met die beweging in zich, die intrinsieke beweging. Het is dicht, het is de Annunciatie, het zijn de donoren, Joost Feit en Elisabeth Bolut. Het is de Annunciatie en we wachten op iets. En dan klik je op de volgende dia en dan in onze wereld gaat het zo open. Dat was in het gebruik van het altaarstuk vroeger een deel van de dag of van de seizoenen of van de liturgische momenten in het jaar. En ik vraag u ook nog heel eventjes om goed te kijken naar de schaduw die de lijst werpt op de grond. Met name bij de Annunciatie. Wij kennen een schilderij in een schilderijenlijst. En dat hangt dan aan een muur. En hier is het net alsof dat die lijst deel is gaan uitmaken van de architectuur zelf. En het bewijs daarvan is dat er een schaduw geworpen wordt op de vloer. Maar daar komen we straks nog op terug. De attributie aan Hubert en Jan van Eyck, en dat is waarschijnlijk al veelvuldig gezegd in de afgelopen presentaties, is te lezen op het kwatrijn, dus de vier teksten die aan de onderkant van de lijsten geschilderd is, van de vier panelen aan de buitenkant. En waar we weten dat Hubert van Eyck de oudste in de kunst begonnen was met dit werk, en dat Jan van Eyck, de jongste in de kunst, het heeft afgemaakt. En dan is er een chronogram om te zeggen dat het in 1432 geschilderd werd. Er is heel erg veel nagedacht over hypothetische reconstructies van hoe het eruit heeft gezien. Maar een kunsthistorica, ik denk dat ze nu 94 jaar is, heeft haar hele leven, Elisabeth Danens, heeft haar hele leven gewijd aan de studie van het Lam Gods. En heeft, dat is echt bijzonder, in de Feitkapel zelf, u weet dat tot in 1986 is het Lam Gods getafel in de Feitkapel, dus in de authentieke, oorspronkelijke omgeving tentoongesteld. En dan vanaf 86 is het in de Villakapel, dus in de glazen kooi, zoals wij dat noemen. Maar Elisabeth Danes heeft bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek in die Feitkapel laten uitvoeren. En is dan met een hypothetische reconstructie gekomen, waardoor we de bovenkant van het altaarstuk en de onderkant zijn van elkaar verdeeld. En dan in het midden is er een sacramentshuisje. En ze verwijst ook naar een verdwenen stuk van het hele altaar, en dat is de predella. Dus dat aan de onderkant is er een stuk wat origineel was, en wat dat is een archiefbron van Vaardewijk, en die heeft het over het moment, begin van de 16e eeuw, dat slechte schilders met kalvershanden de predella hebben schoongemaakt en tegelijk kapot gemaakt. Het is een van de vroegste verwijzingen naar hoe gevaarlijk slechte restauratoren wel niet kunnen zijn voor het voortleven van een kunstwerk. Dus je kunt schoonmaken, maar als je niet weet wat je doet, is het heel erg gevaarlijk. Dus je moet denken aan een driedimensionaal iets. Het kon open en het kon dicht. En het had een stevige en een sterke relatie tot de architectuur. En de lichtinval bewees dat, omdat die geïncorporeerd werd in het scheppingsproces zelf. Heel vaak heeft men zich ook afgevraagd, het is een schilderij van een schilder, zeker de Noter. En die heeft een soort, ja, begin van de 19e eeuw, een soort droomvisie van hoe hij dacht dat het Lam Gods in de Feitkapel eruit had gezien. Hij heeft alle barokarchitectuur gewoon, ja, dat was voor de tijd dat men kon photoshoppen, dus het was niet, hij heeft het gewoon weggedacht en heeft een romantische visie over ja, hoe hij dacht dat het Lam Gods in de Feitkapel in de eerste kwart van de 15e eeuw uitgezien zou hebben. Wat hij toevoegt, en dat lijkt ook wel logisch, is een soort droomvisie ook van die architectonische context. Dus een soort baldakijn. Dus, nog een keer samenvattend, de locatie van het retabel in de Feitkapel tot in 86. En dan vanaf 19. En hier ziet men nog eventjes, zoals u het nu kunt zien, dus de kooromgang en de Feitkapel waar het vroeger stond. En mensen van mijn leeftijd en ouder, die weten nog precies hoe het eruit zag in de Feitkapel voordat het verplaatst werd naar de Villakapel. En doet hij gewoon helemaal niks. Ja, voilà. En dan vanaf 1986 in de huidige lokalisatie in de Villa Pedro. En de reden waarom men, kan men achterhalen, de reden waarom men het altaarstuk van de authentieke, en dat is zo uitzonderlijk en zo zeldzaam, dat een object gemaakt voor een omgeving tot zo lang in de tijd op dezelfde plek is blijven staan. En dan opeens verandert men van plek, van omgeving. Dat was omdat men bang was, denk ik, voor het voortbestaan. U weet, een paneel is in 1934 ook gestolen. Het was ook eind 80er jaren iets waar nu... Men kan niet wennen aan angst voor attentaten en voor wat allemaal met Kalashnikovs kan gebeuren tegenwoordig. Maar het was het begin van die angst. En die angst heeft met zich meegebracht dat men een glazen kooi heeft gemaakt die tegen alles bestand was. En die glazen kooi die is echt, hier ziet u een doorsnede. Het is echt tegen bommen. Een soort grote constructie van gewapend beton. En in die constructie staat die glazen kooi. Je hebt de illusie dat het altaarstuk nog dicht kan, die cirkels, maar het is een illusie. Het is een bevroren staat. Je kunt aan de achterkant kijken en dan zie je de achterkant van de panelen, dus de buitenkant. Maar die functie van open en dicht is niet meer aanwezig. Een glazen kooi, het klinkt neutraal, maar het is ook, glas is vrij dik en groen en het reflecteert heel sterk ook de verschillende spotlights die daarop staan. Dus een contact met de kwaliteit en met de hoge schildertechnische kwaliteit van het altaarstuk is daardoor ook, het houdt op een afstand, het is veilig, maar het voegt ook iets toe wat een soort bevreemdend effect heeft. En hier ziet u hoe groen het glas is, dus we kijken naar het altaarstuk door een groene bril eigenlijk. Mensen die een beetje gefamiliariseerd zijn met hoe men klimaatschommelingen meet, dus de schommelingen in luchtvochtigheid en in temperatuur. Dit is een soort nachtmerriescenario als je dat aan klimatologen laat zien, hoe ongelooflijk hoog het verschil tussen de seizoenen was in die in de glazen kooi. Dus dat ging van een temperatuur in de winter van 6 graden minimum en dan in de zomer tot 28 graden maximum. Dus een enorme schommeling tussen de seizoenen. En per dag, per 24 uur, omdat er hele warme verlichtingsapparatuur in de glazen kooi was. Dat is geen kritiek, dat is denk ik iets wat we kunnen duiden als nu in 2008, 2010, 2011 weten we veel meer dan 20 jaar geleden. Zo simpel is het ook. En je moet dan die vooruitgang in de technologie kunnen volgen. En dat is wat we gaan doen. Dus we gaan proberen om in ieder geval die, wat wij passieve conservering noemen, dat we zeggen dat het klimaat zo stabiel mogelijk is, dat dat weer goed komt rond het Lam Gods. De paradox was dat het gestolen paneel, de rechtvaardige rechters, wat gekopieerd werd door Joseph van der Weken. Dat is dus een kopie. We kijken niet naar Van Nijck, maar aan een kopie uit 1945. Ja? 39. Oké, sorry. Ik kijk steeds naar Helene, want zij verbetert mij op mijn onzorgvuldigheden. Maar die kopie was de ergste patiënt. U moet denken, hout krimpt en zet uit met schommelingen van relatieve vochtigheid. En die verf die daarop zit, die wordt hard en die volgt de bewegingen van het hout niet. En wat doet verf dan? Het gaat opstuwingen vertonen. En als je daar te lang mee wacht, dan vallen die stukjes verf op de grond en dat is dan te laat in feite. Dus dat was met het Lam Gods retabel ook in de loop van de eeuwen gebeurd. Maar op een of andere manier had Van der Weken denk ik niet zo'n stevige techniek als de gebroeders Van Nijck. Dat is wel wat we mogen vaststellen. Maar het moest toch geconserveerd worden. Dus die campagne van urgente conservatie en documentatie in 2010 Uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. En hier ziet u eigenlijk, ja, Helene zal straks aan het woord komen, rechts Giet Steyaert van het Museum van Brussel. En u ziet daar eigenlijk de nieuwe mid-career jongeren, voor mij jongere generatie, uitmuntende restauratoren waar we beroep op kunnen doen. En dat is ook iets wat in het vak, in de evolutie van het vak, zo prachtig is. En dan, daarom is oud worden in ons vak niet zo erg, want je ziet en je voelt de vooruitgang. Dus de manier waarop restauratoren die academisch geschoold zijn naar hun werk kijken, is toch heel erg anders, denk ik, dan 50, 60 jaar geleden. En dat is maar goed ook. Tegelijk kon, het is natuurlijk niet voor niets het Lam Gods van de Gebroeders van Eyck. Het is natuurlijk een uitdagend project. En de Getty Foundation was bezig om iets eigenlijk wat heel erg, nou, echt een grote uitdaging is. Dus het meetbaar maken van de reacties van panelen op klimaatschommelingen meer te onderzoeken. Dus dat is breed. Over heel Europa, over de hele wereld, worden panelen door de Getty Foundation onderzocht. En twee, ze hebben vastgesteld dat de kennis en ervaring bij paneeldeskundigen, het zijn misschien over de hele wereld zijn er misschien 8 tot 10 deskundigen die echt experten zijn. En die zijn allemaal een beetje zo van mijn leeftijd. Dus ze hebben gestimuleerd de Getty Foundation dat jongere mensen mee mogen leren onder de hoede van die experten. En u ziet hier in het midden Jean-Albert Latigny, die heel erg veel ervaring heeft met panelen van Vlaamse primitieven. En achter hem ziet u twee van die jonge studenten die meevaren op zijn kennis en ervaring. En dat werd dan gefinancierd door de Getty Foundation. Het is gewoon slim en visionair om dat zo doelgericht te doen. Dan daarnaast is er ook een grondige, eigenlijk, ja, en dat is ook weer dat gevoel van vooruitgang, de analyse, de fotografische technieken waar we vandaag over beschikken, dus de machines waar je mee kunt zien wat je met het blote oog niet zo goed kunt zien, namelijk en hier links een detail. Normale fotografie en dan rechts met infraroodstraling zie je door de verflagen heen de voorbereidende tekening. Het is echt ontroerend om te zien hoe je dat schetsmatige van de zwarte tekening door die door de verflagen heen kunt fotograferen. Het is totaal niet destructief. Het is je kunt het perfect documenteren en je ziet eigenlijk iets wat, ja, met het handschrift van de kunstenaar te maken heeft. En als je dat dan vergelijkt, de verschillende panelen onderling, en als je merkt dat het handschrift van de voorbereidende tekening anders is per paneel, dan ga je weer terug naar de kunsthistorici en dan wordt er, ik kijk nu naar Max, en dan kan er in de attributieproblematiek van wie heeft wat gedaan, Hubert of Jan, of een atelier, kun je stap voor stap naar een andere interpretatie komen, een andere attributie. Dus we hebben het over de samenwerking tussen restauratoren, die voor de gezondheid van de panelen moeten zorgen, met chemici, met natuurkundigen, over het klimaat en al die dingen, over chemici, over waar hebben de gemoeders van Eyck mee gewerkt? Wat zijn die pigmenten? Wat zijn die bindmiddelen? En uiteindelijk komen al die mensen samen en kijken naar hetzelfde. En dan kom je tot een diagnose. En het mooie, denk ik, van het hele project is dat het publiek dat ook min of meer kon volgen in de kathedraal zelf. U weet als geen ander waarschijnlijk dat 90% van alle toeristen die naar Gent komen, komen voor het Lam Gods. Dus je kunt niet zeggen, jongens, we gaan eventjes 8 maanden lang onderzoek doen. Het Lam Gods gaat weg. En dus we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk het publiek te informeren over wat we aan het doen waren. En zo konden ze dat dan ook volgen. Ze waren niet altijd even blij, even tevreden, want ze verwachten natuurlijk een moment van verstilling en van aanbidding, zou je kunnen zeggen. En al die werkzaamheden, ja, dat onderbreekt een beetje die concentratie. Maar tegelijk voelden ze ook, denk ik, dat de zorg nodig was. En dat zijn die experts. George Bizaca van de Metropolitan in New York, José La Fuente van het Prado in Madrid en Ray Marchant van het Hamilton Carr Institute in Cambridge, dat instituut waar Helene ook gestudeerd heeft, zoals Max zei. En die drie heren die kijken eigenlijk naar de achterkant van het grote middenpaneel, de aanbidding van het lam. En daar ziet u eigenlijk inderdaad dat het op eikenhout geschilderd is. En u ziet ook zwarte vlekken, u ziet kleine blokjes die erop geplakt zijn. En die drie heren die kijken samen naar, ja, wat is er mis met dat paneel? Kunnen we, ja, misschien is het goed om de deur te zetten. En vooral hun werd gevraagd, wat moeten we doen? Moeten de voegen die nog open zijn of die weer open zijn, moeten die gesloten worden? Die blokjes die erop geplakt zijn, doen die nog hun werk? Dus wat ze doen is eigenlijk wat artsen ook met ons doen. Het is een diagnostisch moment van bezinning en reflectie. De komende foto's zullen u, en dat is ook op film vastgelegd, maar deze foto's geven u ook een klein beetje een idee van, we hebben nu wel die glazen kooi en we hebben nu wel het altaarstuk tegen attentaten en tegen alles wat violent is in onze maatschappij beschermd. Maar stel, we moeten het altaarstuk snel demonteren omdat iets, een oorlog of een overstroming of zo, dat gaat gewoon niet. Het duurt minimaal 8 uur om een stelling in die glazen kooi te bouwen en om dan paneel per paneel. En het is nog maar net dat middenpaneel de hoek om kan draaien, zoals u ziet. Dus iets wat ogenschijnlijk een stevige bescherming is, kan ook een panzer zijn, maar ook een soort wurgdeken. Dus, en dat is iets waar we ook in de komende jaren over moeten nadenken. We hebben geprobeerd ook, en dat ziet u links hier, om via reconstructies van de oorspronkelijke schildertechniek het publiek te informeren over dat materiaal technische wat ook in het lam God zit. Het is op eikenhout. Er zit een witte grondering, die voorbereidende tekening die zit daarop. En dan verschillende lagen olieverf, verschillende pigmenten, sommige meer glanzend, sommige meer mat. Maar ik denk dat door zo'n reconstructie kun je ook aan het publiek en aan de studenten en leerlingen verschillende soorten mensen een link creëren tussen de documentatietechnieken, die infraroodreflectografie, de röntgenopnames en wat ze zien. Maar het hele lam Gods vertalen heeft ook een zeer woelige geschiedenis meegemaakt. We kijken nu naar iets met een verhaal, met een iconografie. Maar het hele lam Gods vertalen valt eigenlijk uit in drie families. Drie soorten panelen die verschillende restauratiegeschiedenissen hebben meegemaakt. En ik ga er eventjes snel doorheen. Dus jullie weten ook dat Hubert van Eyck in 1926 overleden is en dat in 1932 het retabel voor Joost Veit en Elisabeth Bolut voltooid werd door Jan van Eyck. 21 het bezoek van Albert Dürer. Ik heb er al eventjes naar gerefereerd. Begin van de 16e eeuw, de vernietiging van de predella. En dan heb ik hier inderdaad de quote. Hè, dus de slechte schilder, sommige slechte schilders, zo men zegt, haar hebben bestaan te wassen of te zuiveren en hebben dat miraculeus kunstig werk met hun kalvershanden uitgevaagd. Dus dat is de referentie naar de destructie van de predella. En dan de eerste restauratie daarvan, dus in 1550 door Lancelot Blondeel en Jan van Skorrel. Dan de beeldenstorm natuurlijk, door heel Europa gaat het woeden en dan wordt het retabel ontmanteld en verborgen in de toren. Ik ga er heel snel doorheen, dan meerdere momenten van restauratie door Noveliers en Van den Heuvel. Een nieuw barokaltaar door Van Dikkelen in 1963. Goed, en dan, en dat is heel erg belangrijk, in 1794 worden de centrale panelen, dus het middenpaneel en de drie panelen daarboven, gebracht. De Franse troepen komen Vlaanderen binnen en Napoleon, en dat noemt men in het Engels looting, dus je hebt een stukje oorlog, je wint de oorlog en dan ga je stelen wat je hebben wil. En dat is gewoon van iedere oorlog gebeurt dat. De centrale panelen worden dan naar Parijs ondergebracht en in het Musée Napoleon opgesteld en gerestaureerd. En dan gelukkig is er ook die pendel die weer terugkomt na Waterloo. Napoleon verliest de oorlog en dan worden de panelen weer teruggebracht naar hun plek. Dus er is een link tussen de materiële geschiedenis en de politiek. En dan gebeurt eigenlijk wat je zou denken dat niet kan gebeuren. De zijpanelen, dus na het terugbrengen van de centrale panelen na Waterloo, worden de zijpanelen verkocht. Eerst aan de kunsthandel en dan komen ze in de Gemäldegalerie in Berlijn. Er komt een grote brand op het dak van het koor. En in 1823, dus op een bepaald moment, heb je dan de zijpanelen die zijn in Berlijn. Ze zijn dus niet meer in Gent. En daar doet men van alles mee. Ik ga er toch eventjes sneller doorheen, want anders redden we de tijd niet. De vier panelen komen. De zijpanelen komen na de Eerste Wereldoorlog, dus met het verdrag van Versailles komen ze terug. En dan hebben we de overbrenging van Adam en Eva naar de Sint-Baas. Dus dan is in 1923 heel eventjes zijn al die panelen weer bij elkaar. Dan in 1934, dat weet u allemaal, de diefstal van de rechtvaardige rechters. En de restauratie van Adam en Eva door Van der Veken. Dus de middenpanelen in Parijs. En dan hebben we iets wat je ook niet zou denken dat zomaar kan gebeuren. Dat in Parijs, als die middenpanelen in het Louvre zijn, wordt de bovenkant van de bovenpanelen afgezaagd. L'excédent de planches qui surhaussent ces trois tableaux sera scié comme totalement inutile pour faciliter l'encadrement. Dus ze hebben een stuk van de bovenkant afgezaagd om het makkelijker in te kunnen lijsten. Het prachtige van zo'n gepubliceerde archiefbron is dat we weten waar we naar kijken. Als we naar de achterkant van de panelen nu kijken, zie je wel dat er iets aan die bovenkant is gebeurd, maar je kunt het dateren en je kunt het herkennen en je weet ook waarom ze dat gedaan hebben. De zijpanelen, zoals ik zei, werden verkocht en zijn in Berlijn terechtgekomen. De overschilderingen van de lijsten zijn in die periode ook afgehaald. En ze zijn, omdat de directeur van de Gemäldegalerie dat wilde, en ik ga eventjes snel naar de volgende dia, want hier ziet u de directeur rechts van Bode, Max Friedländer in het midden, kunsthistoricus, en de restaurator natuurlijk met de witte jas. En van Bode vond dat in een modern museum je panelen die aan beide kanten op één stuk hout geschilderd werden, dat ging niet. Je kunt niet het moderne museumpubliek, zo zegt hij dat ook, verplicht om aan de voorkant te kijken, en dan moet hij er omheen lopen en aan de achterkant kijken. Dus hij heeft het bevel gegeven om met een machine, zo'n zaagmachine, een fineermachine, de panelen door de dikte heen te splitsen, te zagen. Zodat je ze samen naast elkaar op een muur kon hangen. We hebben de dikte van het oorspronkelijk paneel wat toen in Berlijn in 1894 is doormidden gezaagd, gemeten, en je kunt zien dat het een paar millimeter dik is waar we nu naar kijken. Dus het is zeer fragiel. De achterkant is gelukkig verstevigd met wat wij een parketering noemen. Dus latjes die erop geplakt zijn met doorschuivende latjes die het mooi recht houden. Maar desalniettemin is het oorspronkelijk paneel bijzonder dun en fragiel daardoor. En Friedländer, de kunsthistoricus in het midden, die voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens het Nazi-regime, hij was een Joodse kunsthistoricus, hij moest vluchten en is toen gevlucht en in Nederland terechtgekomen. En wat neemt de kunsthistoricus mee? Hij neemt het fotografisch archief wat hij heeft. En daarom zijn die oude foto's van het Lampotsportaal, van de panelen die in Berlijn waren, nu in het archief in Den Haag. Dus het is net alsof je dat verdriet van de oorlog en van de vervolging en van hoe Europa daaronder geleden heeft, is exemplarisch ook terug te lezen in het Lampotsportaal, wat jullie cultureel erfgoed is. En al die archiefdocumenten die bevinden zich nog in de Gemäldegalerie in Berlijn. Adam en Eva zijn verkocht in 1961, omdat ze als onkuis gezien werden midden van de 19e eeuw terechtgekomen in wat nu het Museum van Brussel is. En inderdaad, wat ik zei, in 1934 het stelen van de rechtvaardige rechters. En daar heeft de heer Mortier jullie een boeiend verhaal over verteld. En hier ziet u Joseph van der Weken die de kopie van de rechtvaardige rechters aan het schilderen is. Joseph van der Weken is een restaurator, maar ook een kopist, ook op die schaduwzijde van het beroep wat wij, wat Helene en ik nu hier vertegenwoordigen, de moderne restauratie. Hij was aan de schaduwzijde van een restaurator die ook vervalsingen maakt en daar ook zijn geld mee verdient. Dus het is een beetje die evolutie van het vak van ambacht naar wetenschappelijke discipline. En de grote omkeer is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog gekomen. En dat is onder het leiderschap van Paul Koremans, een chemicus van het Mystico Laboratoire. En daar zal Helene over praten. Ja.
Paul Koremans was directeur van het laboratorium van het Belgische Museum en heeft dus deze prachtige boek gemaakt. Het is een verzameling van verschillende essays en studies van de kunsthistorici, van restaurateurs en onderzoekers van het laboratorium die samengewerkt aan onderzoek en restauratie in het land van 1950-1951. Sinds deze restauratie, ik zal erover spreken straks, zijn ook verschillende behandelingen geweest. We weten dat aan de hand van het archief van het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium, schilderij dan werd verschillende keer onderzocht, een inspectie zogezegd, geconserveerd en ook herladelijk gefernist, wat eigenlijk nu nog een probleem brengt. Even wennen. Even wennen aan de manipulatie. Dus in het instituut in Brussel hebben we nog een heel uitvoerig dossier over de documentatie van de behandeling van 1951, maar ook over de materiële geschiedenis van het Lambrot tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus zijn heel belangrijke factoren die een invloed hebben gehad over de huidige toestand van het Lambrot. In deze dossier hebben we dan aantekeningen, foto's van behandelingen die gepubliceerd zijn geweest, allerlei verslagen van vergaderingen die een heel rijke bron van informatie maken voor ons, dus een heel goed inzicht te hebben over vroege restauratie van het Veenlijk. Dus het geschiedenis van het Lambrot tijdens de Tweede Wereldoorlog was heel hevig. Dus in het begin van de Wereldoorlog werd politiek weggenomen en het eerst gebracht in Zuid-Frankrijk. Dus onder in een kasteel in Pau in de Pyreneeën. En daar gewoon geïnspecteerd eigenlijk een een aantal schade. Dus veel opsturen, de werken viel eigenlijk in sommige delen bijna eraf. En moesten al ingrepen gebeuren om de werk te consolideren. Dus in 1942, dus een paar jaar na transport, werd eigenlijk dus de politiek weggenomen door het Duitse leger. En opgebouwd in het kasteel van Neuschwanstein, samen met een enorm aantal van andere kunstwerken voor de collectie van de Führer. En het is echt een wonder om dat te zien. Jullie kennen misschien het kasteel van Neuschwanstein, die ongelooflijke trappen, heel stijl, hoe eigenlijk dit werkelijk heeft dat overleefd. Later in 1944 werd de politiek dan opgebouwd in de zoutmijnen in de Alt-Aussee, inderdaad teruggevonden door het Amerikaanse leger. Daar was een ongelooflijke plek vol met kunstwerken, dus de topstukken van de Europese musea en collecties, schilderijen, maar ook veel andere objecten. U ziet hier dat eigenlijk best netjes was opgebouwd op die houten structuur. En hier dus Amerikaanse soldaten die panelen terugvinden, samen dan met de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. De panelen waren heel snel dan teruggebracht naar België, samen met andere kunstwerken. Je kunt zien op de oppervlakte ook alle deze witte papieren, die zijn eigenlijk wat we noemen in het vak facings, die werden stuk papier weer aangebracht om de verf gewoon vast te plakken, in plaats te houden, dat het eigenlijk zo fragiel was. De omstandigheden in mei waren eigenlijk redelijk stabiel, heel koud en vochtig. En blijkbaar is de toestand van het, voor zover als we dat weten, in de zoutmijn niet verergerd. Maar dus terugkeren naar eigenlijk in de omstandigheden in België heeft misschien ook andere schade bijgebracht. Een heel groot verschil in het klimaat van de verschillende plaatsen waar het veel is geweest tijdens de oorlog. Toen het Willek terugkwam, was het eerst tentoongesteld in het Paleis van Schone Kunsten, dan in het Museum van Schone Kunsten, heeft er weer in België overal aan het publiek getoond wordt na de oorlog. En daarna werd dan grondig geonderzocht in het Centraal Laboratorium der Belgische Musea. Toen was Koremans dan directeur, heeft hij dus een vorige documentatie gemaakt en had een verslag over de toestand. Maakte zich zorgen over de toestand, maar de kunstwerken moesten absoluut terugkeren naar de kerken, naar de collectie, naar het publiek. Dus je ziet hier een terugkeer in Gent. Paul Koremans zit hier in Sint-Baars, kwam heel regelmatig, bijna elke maand, in de politiek te zien. En al in 1948 maakte zich heel veel zorgen. Je ziet dat de toestand van de politiek veel erger is geworden. Dat eigenlijk veel meer opsturingen aanwezig zijn. Dat het vernis ook veel meer beschadigd lijkt te worden. En hij dus overtuigt de kerk om dus de Willek heel nauwkeurig te studeren. En eventueel om een restauratie te laten doen. Hier zijn dus foto's, reportages van het ontmanteling van het altaarstuk in 23 oktober 1950. En ook hier, u ziet dan in de houten kisten terug te brengen in die situatie. Heel mooie foto's natuurlijk. Dus de restauratie in 1951 was heel nodig. Dus de politiek bevindt zich in een heel slechte toestand. Maar het was ook een moment, een kantelmoment in ons beroep, in die zin dat er was heel veel belangstelling voor restauratie. Er was ook zo veel interesse van de museumwereld om samenwerking tussen musea, kunsthistorici en restaurateur, dus meer als Anne daarover vertelde, meer onderzoek te doen rond de restauratie. En ook veel controverse, eigenlijk een hele belangrijke controverse, bijvoorbeeld in de National Gallery in Londen, toen schilderijen werden getoond na de Tweede Wereldoorlog, werden ze dan tijdens de oorlog schoongemaakt en gerestaureerd. Heel belangrijke stukken, bijvoorbeeld van Rubens, wordt dan teruggegaan in de zalen na de opening, terugopening van de National Gallery. En die aanvoer toen naast de schilderij met heel bruin beschadigd vernis. En heeft dat heel veel commotie gestart. Dus echt een controverse in de pers, maar ook op museale niveau. Nu, Coremans was lid van een commissie die was advies gegeven aan de National Gallery rond de reiniging van de schilderijen. Dus hij was heel veel bewust van het belang van onderzoek en van de internationale samenwerking rond een heel belangrijke restauratie, zoals in het geval van het Langhot. In die periode ook waren ook veel internationale commissies gecreëerd rond de conservatie van schilderijen. Bijvoorbeeld de commissie voor de behandeling van schilderijen, die zich regelmatig samenkwam om dus aspecten van conservatie te bespreken, zodat de conservatie echt uit het atelier kwam en zo in het openbaar kon bespreken worden. Dus Coremans heeft rond de restauratie dus de eerste internationale commissie opgezet om advies te hebben van mensen van allerlei verschillende musea, verschillende beroepen en dus een heel goede omkadering te hebben voor de restauratie. Dat was wel de eerste keer, dat is nu heel vaak gebeurd, tenminste in de museumwereld voor belangrijke stukken, maar dat was wel heel uitzonderlijk. Dus in de eerste commissie waren dan conservatoren van veel verschillende musea, we zitten uit Londen, uit Parijs, het Rijksmuseum, de Verenigde Staten en van internationale verenigingen. Coremans kende alle die mensen persoonlijk. Hij kende George Stout tijdens de Wereldoorlog. Want George Stout was lid van een cel die kunstwerk heeft opgespoord in Duitsland aan het einde van de Wereldoorlog. En natuurlijk mensen zoals René Guige of Cesare Brandi, die een meer terughoudend opinie hadden tegenover het schoonmaken van schilderijen en verwijderen van vernissen. Dan aan de andere kant van deze opinie waren mensen zoals Philip Handy, conservator, directeur van de National Gallery, of Arthur van Schendel, die had meer zo'n interventionistische attitude in de restauratie en het reinigen van schilderijen. Dus zijn zo weer nog weer van de situatie. Schilderijen werden dan gebracht naar Brussel en de laboratoria waren in het Museum van Kunstgeschiedenis in Brussel. Dus eigenlijk in de kelder, je ziet allemaal zo die witte muren in de kelderruimte. En tijdens de eerste zitting waren ook veel Belgische experts uitgenodigd van allerlei facetten van de kunstwereld. Dus directeurs van musea, professoren, de twee restaurateurs, dus Albert Philippot en zijn schoonvader, chef van de Weken, dus die de kopie van Rijkwaarden en Verperrechters hadden gedaan. Dit is een foto van Albert Philippot aan het werk aan consolidatie in het Langhout. En u ziet hier verband tussen twee generaties, chef van Weken en Albert Philippot aan de restauratie van de schilderij van Rubens, de marteling van heilige Livinus in het Museum van Kunst van Bergen. Dus de schilderijen werden dan uit hun lijst gehaald. U ziet hier heel prachtig paneel van Adam tijdens de documentatiefase, dus voor de restauratie waren de schilderij van alle details met allerlei fotografische techniek, is al heel vroeg in de geschiedenis van ons beroep gedocumenteerd. En u ziet hier een paar details in scheerlicht, wat noemen we scheerlicht, hoeveel opstuwingen en hoeveel fragile stukken waren in de verf. Het is heel duidelijk dat de restauratie nodig was, zeker de consolidatie van de verflaag. Dus het paneel van Johannes de Doper was er echt aan toe, met heel veel kleine lacunes in de foto, in een zwart-wit. En ze wil alle die kleine lacunes die volgt dus de richting van het houtnerf. Wat Coremans heeft ook gedocumenteerd, zijn hier macrofotografieën, dus heel grote vergrotingen van details in scheerlicht. is dat overal in bepaalde panelen heel kleine putjes waren in de verflaar. En hij dacht dat eigenlijk de vernislaren, dus meerdere vernislaren die over de jaren aangebracht werden over het Langhots, dus sinds de 19e eeuw, spanningen veroorzaakten over de verfoppervlakte en leidde dan tot echt verfverlies van het huidje van schilderij, dus dat die kleine putten in het verfoppervlakte. En dat hebben we nog kunnen vaststellen ook, dat is nog, nu nog het geval, we kunnen zien in deze microfotografie, je ziet de bruine vernislagen, die is de grote zwarte krakeluur, zijn de krakeluurs in de verflagen. En je ziet de vernislaar heeft zijn eigen krakelé, je kunt zien veel fijne krakelé. En je kunt zien dat er zijn heel kleine lacunes, zo kleine putjes in het huid van de schilderij, die corresponderen met de krakeleurnetwerk van het vernis. Dus het lijkt wel heel duidelijk, dus een interactie tussen de oude vernislaar en het huid van de schilderij, die gevaarlijk is voor de conservatie van de schilderij. Dan tijdens deze behandeling eigenlijk hadden de team van Korans een heel korte tijd. Dus was eerst de politiek werd ontmanteld in oktober 1950 en moest eigenlijk terugkeren aan voor de paasviering in maart 1951. Dus maar alleen maar vijf maanden om alles te documenteren, om de consolidatie van de verflaring te doen en ook om de dragers te consolideren, dus de barst terug te nemen en te beschermen. Dat was heel weinig tijd. Dus de opties van de behandeling werden dan ook in die periode, het was ook een beetje de filosofie, een aanpak dat we zo niet meer doen, is dat de hele oppervlak in één keer werd behandeld voor te consolideren. Dus de schilderij werd eerst geïmpregneerd met bijenwas en spijkolie, dat is een distillaat van een soort van lavenderstruik, om de schilderij het verflaar een beetje maalser te maken, om de consolidatie mogelijk te maken. Anders is de verf veel te bros. Dan zouden u dat proberen dan de verfschilfertjes terug te lijmen, dan zouden ze het breken. Dus hebben ze dan die techniek aangebracht. Dan werden dan die oppervlakte ook geïmpregneerd met bijenwas, colofan en spijkolie. En dan onder warme lampen met een controle van de temperatuur om de was en harsmengsel te laten indringen in de krakeluur en tussen de verflaren. Je ziet hier de leden van de commissie die heel verbaasd kijken naar het resultaat van de behandeling. En je ziet hier de kleine thermometer die werd gebracht om de temperatuur aan de oppervlakte te controleren. Dus de temperatuur werd beperkt tot 50 graden aan de oppervlakte van de schilderij. Dan werd elke millimeter weer gecontroleerd en weer geconsolideerd. Nou, deze deel van de behandeling was niet controversieel. Er was geen discussie over deze deel. Eigenlijk was de commissie heel tevreden, ook als het over de hele oppervlakte ging. Er was een periode waar veel discussie was over de consolidatie van verflaren in de oude meesters, dat restaurateurs heel vaak kleine haatjes maakten in de verfoppervlak om lijmen te laten vloeien tussen de verflaren om die terug te kunnen plakken. En met deze techniek hebben ze dat kunnen stoppen. Wat de meeste discussie heeft opgewekt natuurlijk was de reiniging en het verwijderen van vernislaren. Dus wat Kormans heeft gedaan, heeft hij voor de eerste vergadering van de internationale commissie, is één paneel al te reinigen. Dus het vernis te laten afdunnen door Albert Philippot. En dat te laten zien aan de commissie als een voorbeeld of de niveau van schoonmaak. Dus het vernis werd niet helemaal verwijderd, maar afgedund. Er werd dus gekozen voor een klein zijpaneel, dus paneel van de Eremieten, dat ik net u liet zien. Ze hebben eigenlijk het centraal paneel niet gebruikt als referentie, want het centraal paneel is in heel slechte toestand was. Je kunt zien in steenlicht heel veel opstuwingen, oude mastiks en overschilleringen. Dus de situatie was veel te dramatisch om dit te gebruiken als referentie voor het vermissingsaanname. Er waren ook heel veel discussie over de mogelijke aanwezigheid van oude restauraties. Dus in die periode, dus in 1950, had mijn bepaalde archiefprom geïnterpreteerd. Dus bijvoorbeeld wat aangezien voor een restauratie door Blondel in 1950. De schilderijen werden gekuist. En werden geïnterpreteerd als een heel grondige restauratie. Dus ook nog iets die niet echt in vraag werd gesteld, is dat Blondel en Van Schoorl zouden een heel groot deel van het Lamgods hebben overschilderd. Dat is iets dat we natuurlijk gaan verder onderzoeken. Nou, een lid van de commissie was meneer Van Beeselaar van KSK in Antwerpen. En hij twijfelt aan de competentie van de team van Coremans. En probeerde zelf een andere, een soort rivale commissie op te stellen. Dus had heel veel contact met de minister om de restauratie gewoon stop te zetten. Maar zijn reden was ook dat hij geen vertrouwen had in Van der Weken. Want Van der Weken werd in het verleden, een aantal jaren daarvoor, beschuldigd om details, oorspronkelijke details, van het portret van Kanon van der Palen hebben verwijderd. Je ziet zo die vraatje dan aan de lip van de kanoniek. Zouden dat volgens Van Beeselaar en volgens een heel beroemde dermatoloog een oorspronkelijke detail zijn geweest die Van der Weken zouden hebben verwijderd. En dus Van Beeselaar wou absoluut niet dan Van der Weken met de restauratie van het Lamgods gebonden zou zijn. Dus Coremans dan dacht dan aan een ander plan en heeft dan aan Van Beeselaar voorgesteld om een soort van voorbereide commissie te maken met Belgische experts die elke internationale commissie zouden voorbereiden. Dat hebben ze dan gedaan. Er zijn in totaal vijf sessies geweest, elke keer en voorbereiden de dag en dan die internationale commissie. En een discussie zijn altijd dan over het afdoen van vernissen, het verwijderen van overschilleringen die storend zijn of heel grof en originele delen van schilderij bedekken, maar ook het termijn van de behandeling. Dus al in het eerste, de tweede commissie, de tweede zitting, wordt dan getwijfeld aan de mogelijkheid om de restauratie te voldoen binnen de termijn. Dus dat werden doorgevoerd. En eindelijk, de reiniging van de panelen aan de achterkant werd aanzienlijk beperkt tot de afduwing van de vernis. En we zien dat nu, dat het vernis op de achterzijde veel donkerder, veel onregelmatiger en vlekkeriger dan aan de voorzijde. Nog een detail hier, wat heel beroemde. U kunt zien de vlekken en de onregelmatigheid in het vernis. Voor het verwijden van overschillering heeft dus de Coremans zich beperkt en dus Albert Philippot aan het verwijderen van delen van overschillering die heel esthetisch eigenlijk heel storend waren. En dat is voornamelijk in het Centraal Paneel, dus een zone van heel donkere overschillering over dus de grasvelden en de struiken aan de achterkant van het altaar. Er werd ook dus weer keer en keer gesproken over dus de aanwezigheid van historische overschilleringen en weer termijn van de behandeling. Eventueel, tijdens de derde en vierde zitting, hebben de internationale leden, dus de Belgische leden, kunnen overtuigen dat het was heel noodzakelijk om de meerdere maanden bezig te zijn met de restauratie. Er werd wel keuze gemaakt, dus veel grove overschillering over beschadigde deel, bijvoorbeeld in de achterkant van de tronende figuren, dan werden dan onaangeroerd gelaten. En u kunt zien hier tijdens het verwijderen van de overschillering in de achterkant, dus links, dus weer tijdens het verwijderen van de beschrijving zie die, die heel donkere vlek en na het vrijleggen. Tijdens de laatste sessie dan werd weer gesproken over vernisafname. Want dus door het feit dat de overschilderingen uit de retouche werden verwijderd in het centraal paneel, werd ook meer vernis verwijderd. En het centraal paneel dat leek veel lichter dan de andere panelen, de zijpanelen, waar meer vernis aan, was daar nog aanwezig. Dus er was heel veel debat dan over, gaan we dan verder met de restauratie, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was in het begin van de behandeling. En dus ook, je ziet ook in de verslagen van de commissie, de verschillende partijen die discussie daarover voeren, maar ook mensen die eigenlijk meer terugstellen, die niet, zeker niet een reiniging zouden ondersteunen, hebben ze zelf dan gekozen voor een verdere vernisafname van de zijpanelen. Bijvoorbeeld hier René Wieck in discussie daarover. En om iedereen te overtuigen, heeft René Wieck dan gevraagd om de lichten in het atelier te verduisteren. Te laten zien hoe donker de omstandigheden in de kapel zouden zijn en hoe bijna onmogelijk het zouden zijn voor de toeschouwer om echt de panelen te kunnen appreciëren. Dus een beetje een idee van wat hij heeft gedaan. Dus Filippo ging voortaan met het verwijderen van stomende overschilderingen. En dan net voor het terugkerende paneel kwam dan een internationale commissie samen met allerlei conservatoren van de hele wereld, van de internationale commissie voor de behandeling van de schilderij. En het resultaat was heel erg geapprecieerd, je kunt zien hier aan de atmosfeer in de vergadering. En hoe zit het nu met de huidige toestand van het Abdaas? Daar geef ik dan het woord aan Lutte.
Er is met de allernieuwste technologie, zoals ik in het begin zei, nog een keer gekeken naar het verfoppervlak, naar de structuur met macrofotografie, met infrarood, met radiografie, om te kijken of we die verschillende, en ik ga even snel door deze foto's, dat is de manier waarop we gewerkt hebben in 2010 in de Villa Kapel. En ik geef een beetje een idee van hoe de beeldkwaliteit is vandaag de dag. En dat is ook weer zo'n prachtig verhaal van toekomst en van vooruitgang. Je voelt bijna het penseeltje van de gebroeders van Eyck. En dan in verschillende infrarood en weer steeds dieper. Dus we kijken steeds dieper in de materie. En ook weer in infrarood. Reflectografie door Sophie de Potter van het Kunstpatrimonium. Ik had u helemaal in het begin één infrarood opname laten zien. Hier ziet u er een ander. En als u dat geheugen hebt, dan ziet u eigenlijk al dat het een andere hand is die het onderschilderd heeft of ondertekend heeft. De zingende engelen. Radiografie ook. Het is absoluut fabuleus om te bedenken dat de allereerste radiografieën in, dus röntgenopnames, in 1927 zijn gedaan door Alan Burroughs en die kwam ook van Harvard. Dan in 1951 de volledige radiografie en die kunnen we nu vergelijken met nieuwe details die nu gemaakt zijn in 2010 met de laatste, de voorlaatste in 1986. En als je dan gaat kijken en je vergelijkt die röntgenopnames. Röntgen gaat door de hele structuur van de verf heen en kan fragiele delen mooi in beeld brengen. En als je die dan in macro-opnames met elkaar vergelijkt, dan kom je eigenlijk tot een zeer geruststellend beeld. Namelijk tussen 86 en 2010 hebben we op deze macro-vergelijkingen geen voortschrijdend verval kunnen vaststellen. En dat is natuurlijk een enorme geruststelling. Je kunt wel denken dat het goed zit, maar als je het kunt bewijzen, meten en documenteren, dan maakt het een groot verschil. dendrochronologie. We weten nu door het meten van de jaarringen waar panelen vandaan komen, ongeveer wanneer de boom gekapt is. We kunnen dus ook het hout van de panelen met die dendrochronologie proberen op kapdatum te dateren. En dat geeft dan weer een idee van wanneer ze beschilderd zijn. Het is natuurlijk een benadering, maar het is een objectivering van de dateringsmogelijkheden. En dan al die nieuwe analyses, de niet-invasieve. Dus we hebben in 1950-51 zijn echt honderden kleine verfmonstertjes in het laboratorium geanalyseerd. Maar die verfmonstertjes die moesten wel van het oppervlak zelf genomen worden. Ook al is het een fractie van een millimeter. We kunnen nu met niet-invasieve, we hoeven vandaag de dag niet meer echt een verfmonster te nemen. Maar je kunt met allerlei geraffineerde röntgenfluorescentie, diffractie, spectroscopische absorptie, al die dingen kun je nu doen en dan krijg je informatie over de elementen die in die verflagen zitten. Dat zijn grote Europese projecten zoals het Charisma en MOLAB project. Daar steekt godzijdank de dat is Europees geld wat grote overkoepelende onderzoeksprojecten financiert. En hier ziet u Claudia Daffara, en die komt uit Florence met die mobiele apparatuur. En dat is het mooie, vind ik. Coremans, de publicatie van Coremans was Agnomistiek au laboratoire. Het labrot moest naar het laboratorium gaan. En vandaag de dag is het laboratorium wat Lamhots komt. En dat is veel minder risicovol. Het is niet invasief. En we krijgen veel meer dingen te weten van het Lamhots dan voorheen. Eventjes een beeld ook van wie heeft wat geschilderd. Aan het middenpaneel met infrarood kunnen we nu bijvoorbeeld vaststellen dat de personages die kijken naar het Lam Gods en hier in het middendeel met infrarood gefotografeerd de fontein, die is over het gras heen geschilderd. Dus de personages links en rechts zijn uitgespaard in het groen van de achtergrond. Maar de fontein is over het gras geschilderd. Dat wil zeggen dat het in ieder geval in een tweede fase van de totstandkoming van het middenpaneel is aangebracht. En dan kun je zeggen, oké, en dan zitten we weer bij de kunsthistorici, bij Hugo van der Velde, bij zijn analyse van de iconografie en de hypothese dat de fontein in een later stadium en in casu voor de doopsel, dus waar eigenlijk het Lam Gods voor gepresenteerd is in 32. En dat kun je dan, zo'n kunsthistorische hypothese op stijlkritiek gebaseerd en op iconografie gebaseerd, kun je dan met natuurwetenschappelijke technieken en methoden als het ware onderbouwen. En dat is die interdisciplinariteit waar Helene het ook over had. En dan kun je steeds dieper gaan in de schildertechniek. Je kunt veel beter met die infrarood fotografie die ondertekening tot in de kleinste details bekijken. En dan de grote vraag natuurlijk. We zijn nu 2011. Moet er weer worden gerestaureerd? En de mooie foto's die Helene heeft laten zien, die heeft ze zo gefotografeerd, dus met de microscoop en goed naar het oppervlak kijken. En dan zie je dat inderdaad, als we zorg willen dragen voor het behoud voor de komende generaties, dan is het verstandig om iets aan dat loskomen van de verf wederom te doen. Het is een herhalend proces. 1950-51 was dat al het probleem. Het is in 2011 ook een probleem. En daar moeten we wat aan doen. En dat ziet er dan zo uit. En schematisch kunt u zien in dwarsdoorsneden, van beneden naar boven. Je hebt die grondering, die witte grondering. En dan het krakelé. In dat krakelé zijn residuen van oude vernissen. En dan heeft hij, dat is de laatste restauratie van Albert Filippo, waar Hélène het over had. Hij heeft na het afdunnen van de vernis, heeft hij er weer een laagje olie over gesmeerd. En dan sinds 1951 is het politiek, het altaarstuk, minstens 4 keer opnieuw gevernist. En dan in het geel met een synthetische hars. Dat is helemaal niet bijzonder of uitzonderlijk dat dat toen zo gebeurde. Het gebeurde door heel Europa, dat er synthetische harsen opeens als een vernieuwing van de technologie werd toegepast. Maar toen wist men nog niet wat men nu weet. Dus ook daar is de chemie in voortschrijdend inzicht. Die synthetische vernissen die worden ontzettend hard, heel erg geel en worden steeds moeilijker op te lossen. Dus dat is ook iets wat we in ons achterhoofd hebben gehouden toen we geadviseerd hebben om die synthetische vernissen eraf te halen. Dus je hebt een dubbel probleem of een driedubbel probleem. 1, die loskomende schilfertjes verf die weer gefixeerd moeten worden. De gele, zeer gele en onoplosbare eigenschappen van die synthetische vernissen die eraf moeten halen. En dat ziet u hier, hoe de los... Ja, ik hoop dat ik u niet bang maak. Het is een beetje kijken naar verf, zoals u gewend bent om uw blik te laten gaan op het Lam Gods, kan confronterend zijn. Ik vind het ook altijd vreselijk om open hartoperaties op de televisie te zien. Maar het is hiermee vergelijkbaar. Het is ook om u gerust te stellen dat we heel goed kijken naar dat oppervlak en dat onze diagnose daardoor gefundeerd is op dit soort beelden. En die willen we met jullie delen, want het Lam Gods is van ons allemaal. Het kleurverschil rechts en links tussen gele vernis, die synthetische harsen die erop gesmeerd zijn, en toch een oppervlak wat dichter bij de gebroeders van Eyck is. Natuurlijk is er een visueel en esthetisch voordeel. En een wit wolkje en een blauwe hemel. En als je die gele vernis erop laat, dan zie je dat witte wolkje nauwelijks. En de blauwe hemel is groen. Dus ja, zeker is er ook een esthetisch voordeel. En dan is er de polygamie van de lijsten van Adam en Eva met name. Adam en Eva zijn niet in Berlijn geweest, ze zijn niet in Parijs geweest. Ze zijn eigenlijk in de meest authentieke staat, dat we zeggen dat de lijsten nog overschilderd zijn. En ik had het over de schaduw die de lijsten werpen op de vloer bij de Annunciatie. Als we kijken naar de buitenkant van de zijpanelen die vrijgelegd zijn in Berlijn, daar zie je dat er een soort natuursteenimitatie met voegen, trompe-l'œil, geschilderd is. Als je met röntgenopnames kijkt, dan zie je ook dat die voegen witte lijntjes zijn, maar waar de rode pijltjes zijn. En in strijdlicht zie je ook dat die witte lijntjes aanwezig zijn. Dus we denken, als we kijken naar de stratigrafie, dus opeenvolgende overschilderingen op de lijsten, de oorspronkelijke lijst van Adam en Eva, die dus nog al die overschilderingen hebben. En daar hebben we gevonden dat onder de groene overschildering bevindt zich een imitatie van een soort steen, een steenimitatie, geschilderd op bladzilver met halftransparante verven. Dus u moet denken aan een imitatie van een steensoort die dan de lijst van de buitenkant van de panelen doet deelnemen in een stuk van de architectuur. Het is niet een lijst van een schilderij, het is een deel van een architectuur die en trompe-l'œil, zoals dat in het Frans heet, met natuursteenimitatie die illusie probeert weer te geven. Het is natuurlijk heel erg wezenlijk in het scheppingsproces van de gebroeders van Eyck, dat je van 3D naar 2D naar de eindeloze illusie van de openbaring gaat. Het vaststellen van de aanwezigheid van het bladzilver onder die overschilderingen op de lijsten is ook weer vastgesteld met röntgenfluorescentie. En dan moet het Lam Gods worden gerestaureerd. Wij denken nu bijna in sociologische termen van een beslissingsmodel. Het hangt van verschillende dingen af. Natuurlijk zijn er de financiële en de technische mogelijkheden. Als onze ministers het er niet voor over hadden gehad in deze moeilijke tijden om financiën te vinden om het Lam Gods te onderzoeken en te restaureren, dan hadden we een probleem. Maar gelukkig hebben ze die visie wel gehad. Dan heb je de ethische normen over conservatie en restauratie. Je mag geen schade aanbrengen op het origineel. Je moet reversibel zijn. Al die dingen die ons vak nu bepalen. Joseph van der Veek deed ongeveer achter gesloten deuren wat hij wilde. Wij werken nu voor een wetenschappelijke interdisciplinaire gemeenschap. En wij geven rekenschap van wat we voorstellen eerst. Vandaar ook dat we die voorstellen met een zeer brede verschillende gremia bespreken. Dan kun je zeggen, oké, dat groene van het glas, van de esthetische aspecten, de visuele perceptie. We kijken door groen glas, we kijken door gele lagen vernis. Dat is voor het behoud niet zo erg, maar het is voor de perceptie wel negatief. Dus je zou dan kunnen zeggen, oké, we gaan iets aan die glazen kooi doen en we gaan de gele vernislagen afdunnen. Dan heb je de juridische context. Het is iets wat steeds weer in de pers voorkomt. Wie is de eigenaar van het Lam Gods? Weet jij het? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is ook iets in de politieke discussie. Is het het Koninklijke Museum van Brussel met Adam en Eva? Is het de kerk? Is het, in ieder geval, ik denk dat voor juristen hebben we nog wel de komende jaren een paar pittige discussies. Dan de functie. Het is in de kathedraal, het is gemaakt voor de kathedraal. Heeft het zin om te denken? En ik moet het een beetje voorzichtig uitdrukken, want het is toch wel in mijn ogen een belangrijk aspect. De sacrale functie van het object. Moet het dicht, bijvoorbeeld in de periode voor Pasen, en dan open als een openbaring van de message? Moeten we dus in de nieuwe restauratieplannen denken aan het herstel van die open- en dichtfunctie? Ik laat het aan u om daar even rustig over na te denken. En dan de historiciteit. Waar gaan we terugplaatsen? Moet het in de ahistorische villakapel? Of kunnen we in de besluitvormings, dat beslissingsmodel meenemen? Ja, met alle respect, het was gemaakt voor de feitkapel. De lichtinval komt uit die hoek. Dat authenticiteitsvraagstuk is natuurlijk bijzonder relevant. En het authenticiteitsvraagstuk wat daarbij hoort. De bestudering van alle oude verfmonsters uit 50-51 zal in de komende jaren weer gaan opnieuw gebeuren. We gaan met nieuwe apparatuur kijken naar de bestaande oude verfmonsters. En ook daar halen we weer meer informatie uit. Rechts ziet u Jana Sanjova van het kunstpatrimonium met op haar knie. Ik vind het een hele ontroerende foto. Een doosje met die oude verfmonsters die nu opnieuw worden bekeken. En we gaan ze met 3D surface hyalox microscopie. U verzint het niet, maar we gaan steeds verder in de technologie. Waardoor we proberen te snappen wat er met dat verfoppervlak gebeurt. Want iedere keer hebben we die confronterende beelden. Gaat het verder kapot? Kunnen we het behouden voor de toekomst? Dus we moeten die fysische en de chemische aspecten van die verflagen die complex zijn, proberen te doorgronden. En dat is echt hardcore, exacte wetenschap. En ik wil eindigen met een beeld van een macro-opname van een detail van een van die juwelen op de zingende engelen. En daar ziet u dat de reflectie van het glas- en loodraam van de feitkapel op dat stukje sieraad is eigenlijk een bewijs dat het echt voor die plek in de feitkapel gemaakt is. Anders had Van Eyck dat niet zo geschilderd. Dus een pleidooi misschien om te denken over herlocatie en het authenticiteitsprincipe in dit merkwaardige object. Ik besef dat het nu echt 9:30 is. Als er nog vragen zijn voor Helene of voor de heer Martens of voor mijzelf, dan kunt u dat op ons afvuren. Als u zegt, nou, het is 9:30, het is mooi geweest, dan begrijp ik dat ook. We zijn eigenlijk veel langer aan de praat geweest dan gepland. Dus zijn er vragen? De uitvinding van de gebroeders van Eyck. Ik moet u teleurstellen, er zijn heel veel voorbeelden in over de hele wereld, eigenlijk, maar zeker ook in Europa, waar olie al gebruikt werd voor de gebroeders van Eyck. Dat weten we. Wat we weten is dat het complexe mengsels waren, waarbij dus zeker drogende olie gebruikt werd, maar verschillende makelij. En dat er een band was, tussen een link tussen het pigment. Verf is een bindmiddel en een pigment. Het pigment geeft kleur, bindmiddel houdt het bij elkaar. En dat er verschillende samenstellingen van bindmiddelen aangepast werden aan verschillende pigmenten. Bijvoorbeeld een deel van de blauwe pigmenten. Laat eens daar zien, dat is een half edelsteen. Werd gemengd met eiwit, bijvoorbeeld. En dat geeft een heel mat oppervlak. En dat zet ons weer aan het denken van, ja, hoe zag dat dan, godsvertrouwen, dan toen uit? En daar zijn reconstructies belangrijk voor. Niet om het terug te brengen, zoals u vraagt. Want ik had het over het beslissingsmodel en de ethiek. Een van de basisethische principes is dat je het reversibel moet zijn. Dus je moet het altijd later zonder schade voor het origineel kunnen verwijderen. Als je een verfsoort gebruikt die identiek is aan het origineel, begrijpt u chemisch dat je het niet kunt verwijderen? Dus er wordt esthetisch ingegeven, maar niet met hetzelfde materiaal, het tegendeel. Oké? Voilà.
Wel, nu heel wat inspiratie van Music for Life.
Voilà.
Mevrouw, u sprak daarnet dat u, of ik meen het begrijpen, dat u eventueel voorstander bent om na restauratie de politiek terug te brengen in de feitkapel.
Don't quote me, het ligt gevoelig hoor. Ik zeg alleen, het is één van de opties. En aangezien we met z'n allen hier zitten. Ja, zou ik misschien gaan als ik het niet zou zeggen. Maar zeker, ja.
Ja, maar ik vroeg mij dan af hoe u de beveiliging ziet, ja, hoe u de klimatisatie ziet, ja, en hoe u de beheersing van de bezoekersstroom ziet. Voilà. Het is een open vraag, hoor.
Het is niet alleen een open vraag. Ik denk dat het feit dat u die vraag stelt, geeft de ongelooflijke complexiteit van het antwoord aan. Want je kunt altijd, je kunt één ding kiezen, je kunt kiezen voor bijvoorbeeld een totale beveiliging, dan heb je een soort glazen kooi. Okay? Maar dan heb je niet de historische plaats. De stromen toeristen. Ja, dan moet je eigenlijk een nieuw museum ernaast bouwen, waar honderdduizenden mensen door kunnen. Maar wat verlies je dan? Dus het is bijna altijd dat je één ding kiest en dan het andere niet kunt. Dat noemt men een dilemma. Het is vandaag de dag mogelijk om toeristenstromen te organiseren. Als we naar grote objecten in Europa, ik weet niet, Lascaux bijvoorbeeld, hè, daar kun je met 10 toeristen tegelijk, daar kiest men voor het behoud en niet voor het massatoerisme. Je hebt eigenlijk zoveel verschillende, alleen je moet het mensen kunnen uitleggen. Je moet een soort bonding van verantwoordelijkheid met die toeristen kunnen opbouwen. Snap je wat ik bedoel? De uitdaging. We gaan gewoon dansen op het Langoos, denk ik. Snap je wat ik bedoel? En dat kan ik niet in één keertje, zeker niet in een beperkte tijd, in alle vuur. Het klimaat kan als je ieder paneel bijvoorbeeld in een climate box zou doen. Daar is ook weer door, bijvoorbeeld door de Universiteit Gent. En dat is echt fantastisch, die link met jullie universiteit hier. Hele goede klimaatdeskundigen die daar, professor Jansen en zo, Arnold Jansen, die werken daarmee. En die doen onderzoek om die besluitvorming als het ware te objectiveren en een beetje veilig te stellen. Er kunnen dingen geregeld worden.
Mevrouw, ik wil u zeer oprecht danken voor deze bemoedigende lezing. Het is in veilige handen. Daarom durf ik de vraag te stellen, ja, ook aan mevrouw
Dubois. Ja.
Met de finale opstelling zal men er rekening mee houden dat de panelen van Adam en Eva konden bewegen ten opzichte van de zingende en musicerende engelen.
Dat is een van die vele.
Want in mijn interpretatie is dat een heel belangrijk gegeven.
Dat weet ik.
Dat ik trouwens ontleen aan de DVD van een collega van mij.
Voilà, dat is het ook. Er is een ongelooflijke complexiteit en daarom wil ik het ook even benoemen. Het was natuurlijk het eerste kwart van de 15e eeuw, maar de beweging van zoiets, het gebeuren, de momenten in het jaar waarop dingen gebeuren, daar weten we nog maar een fractie van. En de informatie daarover komt bijvoorbeeld, denk ik, uit liturgische bronnen, de geschiedenis van de liturgie. Het komt, zoals archeologen kijken naar lagen in onze grond, zullen wij kijken naar sporen, bijvoorbeeld in de lijsten met röntgen of zo, die kunnen verwijzen naar vroegere hinges, scharnieren en dat soort dingen. En dan kunnen we stap voor stap archeologisch denkend die hypothese die u nu formuleert misschien kracht toedienen. Dus, of staven, objectiveren.
Ja, mevrouw, ik wou even vragen of wij iets weten over die precieze lichtinval in de 15e eeuw.
Ja.
Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld fijne stof en andere dingen, die heeft in de allergieën leefbrengen trouwens, of die lichtinval even helder en even sterk is als het geweest is of moet geweest zijn in de 15e eeuw, of we daar klimatologische onderzoek over hebben.
Nou, dat is pas echt een uitdaging. Er zijn natuurlijk een heleboel hypotheses die we zo kunnen formuleren. Hoe is het fijnstof, hoe is de lichtinval, hoe is onze perceptie van het licht nu en toen? Ja, we weten wel dat in de middeleeuwen er alleen maar met hout en kolen gestookt werd en dat het stof niet afwezig zou geweest zijn uit de lucht die men toen ademde met alle kaarsen en hè. Dus dat objectiveren is ongelooflijk moeilijk, hoor. U had ook nog een vraag.
Mevrouw, u zei ook aan de herkomst van de panelen, van de houten panelen.
Ja.
Eén, wat is die herkomst? Twee, is die herkomst hetzelfde? En drie, als die niet dezelfde is, heeft dat een impact op de conservatie? Verschillende ontwikkelingen, verschillende hout?
Ik denk, we hebben te maken met uitzonderlijk hoogkwalitatief eikenhout uit de Baltische Zee. Dus dat kunnen we met zekerheid zeggen. De kapdata zijn een beetje verschillend. Maar bijvoorbeeld één plank van de heilige Johannes van de middenpanelen is dezelfde als één plank van het middenpaneel. Dus
dezelfde
boom. Ja. Hè? Dus die dingen kunnen we wel zeggen, maar veel meer dan dat niet. Nu. Maar wat wilt u? U wilt ook iets weten over de bewaringstoestand van de paneel?
Ik vroeg mij af, als ze niet van dezelfde boom komen, en als er tientallen jaren tussen zitten, zit er dan een kwaliteitsverschil op? Dat zijn impact heeft op de verschillende ontwikkelingen later?
Naar mijn mening heeft de restauratiegeschiedenis, dus het doorzagen van de planken, het feit dat sommige de middenpanelen altijd maar aan één kant zijn beschilderd geweest, en de zijpanelen altijd aan twee kanten beschilderd zijn geweest. Zeker heeft dat een impact gehad. Maar meer de behandelingsgeschiedenis en het feit dat ze aan beide kanten geschilderd zijn geweest, is van grotere invloed op de bewaringstoestand dan van welke boom ze komen, denk ik.
Ja, het is meer dat het niet zozeer op dezelfde boom is voor de conservatie, maar ook hoe het gekapt is geweest. Bijvoorbeeld in het paneel van Johannes de Doper is een deel langs een plant die eigenlijk spek is, dus zacht hout, gevoelig is voor insectenaantasting. En deze deel is heel erg beschadigd. En dat was altijd zo vanaf het begin. Er was eigenlijk dus een defect in dit paneel eigenlijk. Maar dus verschil in bomen zal niet zoveel uitmaken. Ja, het zijn altijd dezelfde soorten bomen, hoogkwalitatieve. Langzaam groeiende eikenbomen van de Baltische Zee.
Als u mij nog één vraag toestaat, die Baltische eiken, is dat de gebruikelijke grondstof?
Ja, absoluut.
Of wel een Vlaamse primitief?
Ja.
Het is prachtig ook om te denken aan die handel in de middeleeuwen. Hè? Dus ze kwamen gewoon met boten en via rivieren en tot in Gent of in Brugge. En, het is echt heel mooi.
Mevrouw, in het restauratieproces, wat kan er chemisch gebeuren en wat dient er mechanisch te gebeuren?
Alles wat het oplossen van bepaalde stoffen, zoals die vernissen, betreft, dat is chemie. Dat is het oplossen van stoffen met een oplosmiddel. En dat kun je dan met chemische formules kun je snappen wat er gebeurt. Natuurkunde, mechanisch, is het uitzetten bijvoorbeeld van onder invloed van warmte of van vocht. Hè, dat bepaalde stoffen absorberen vocht en worden dus dikker. En dan verliezen ze het vocht en dan krimpen ze weer. Het openen en sluiten van het krakelé, al die dingen. Goed. Dan hebben we de fysische aspecten van het licht, van de pigmenten, hoe ze licht absorberen of reflecteren. Het zijn allemaal fysische, natuurkundige processen.
U zegt, goed, vernislagen kunnen dus chemisch opgelost worden. Maar hoe doe je het dan zonder de verflagen te beschadigen? Zijn die ook niet gevoelig aan dezelfde oplosmiddelen?
Ze zijn zeker gevoelig voor dezelfde oplosmiddelen. En daarom is het ontzettend belangrijk om al die analytische methodes te hebben. Je kunt tegenwoordig de opgeloste vernis met gaschromatografie of analyseren, en dan weet je of je alleen maar die vernis opgelost hebt. Dus we gaan iedere keer empirisch te werk. Dus we doen een proefje, we kijken onder de microscoop. We gaan met die kleine verfwattenstokjes naar een laboratorium. Dat wordt dan geanalyseerd. Ja, u moet me gewoon geloven, zo gaat dat. Laten we zeggen, vanaf het moment dat je dat empirische kunt overschrijden en dan heb je een systematiek en dan kun je verder. Vroeger geloofde men dat het goed was of al het werk gebeurde achter gesloten deuren en ik denk dat dat het mooie is in de presentatie van Helene, die grote cleaning controversies. Dat was omdat mensen schrokken zich gewoon kapot. Daarvoor was het helemaal de gouden patina de eeuw en dan opeens kwam het zo blinkend naar voren en ze wisten niet wat er gebeurd was. En dat stadium van de evolutie, daar zijn we nu. Maar ik weet niet of ik nu echt goed antwoord heb gegeven op uw vraag. Maar het volgt iedere keer. Dus de chemische analytische methodes volgen stap voor stap de praktijk van de restauratie. Dat is het belangrijkste. Ja?
Mag ik misschien nog even zo zeggen? In feite, die vernislagen zullen afgedrukt worden.
Ja.
Hoe ver zul je daarin gaan? Is dat dan in feite alleen maar proberen tot alleen maar te vernissen vanaf de jaren 50? Of gaat men nog verder? Of gaat men dan ook, want dat men natuurlijk ook zal hebben, er zijn nog retouches op de planninglagen gehad, dat men die zal waarschijnlijk ook gedeeltelijk afdoen. Maar mijn vraag is, hoe ver? Want in feite, als je nu al spreekt van een vast koren en zo, dus had men in feite zo ver teruggaan om eigenlijk nog helemaal het paneel te restaureren, zoals het heel oorspronkelijk is, of had men ze echt proberen te beperken tot de laatste?
Ook daar is moeilijk een eenduidig antwoord op te geven, behalve dat... Er is sprake, dat is in de monumentenzorg zo, dat is in iedere vorm van restauratie zo, is er sprake van voortschrijdend inzicht. Als ik nu van deze plek, als wij u nu de illusie zouden geven dat we dat en dat en dat en dat gaan doen, dan zou u denk ik terecht vertrouwen kunnen verliezen. Want het enige wat ik u kan zeggen is dat het een voortschrijdend proces is, wat steeds weer... gevolgd wordt en beoordeeld niet alleen door het team restaurateur, maar ook door mensen om ons heen die meekijken en mee beoordelen. En in principe ga je met zeer regelmatig, dat is om de 2 maanden komt zo'n commissie bij elkaar, om de 3 maanden. En iedere keer als je, dan moet je eigenlijk een voorstel doen, dat moet je dan onderbouwen. Van dat en dat denken we is van Sporel, dat en dat denken we is uit 1826. Het is stratigrafisch denken. Dat moet je inzichtelijk kunnen maken. Je moet dat documenteren. En je moet dan voorstellen, jongens, we gaan deze laag weghalen. Of deze. Voordat je het doet. En dan kijken die mensen en dan geven ze een licht of zoiets. Dus het is voortschrijdend inzicht. Dat is het belangrijkste, denk ik.
Ja, maar dat maakt het toch eigenlijk heel moeilijk om een plan te maken vooraf. Dat in feite niet leeft als je dan bijvoorbeeld alleen maar de vernissen zou doen de laatste 50 jaar. Dan pakt weg dat ze zegt, ja, over half dat werk misschien 2 jaar werk hebt. Maar als we bijvoorbeeld dan eigenlijk nog verder willen gaan en de douches willen terugkeren, dus willen afnemen tot in de 18e eeuw, tot de 17e eeuw. Dus mag men dan in feite misschien dubbel zoveel tijd om dat dan moeten vrijmaken, niet voor het vernissen, maar voor de douches. Niet voor de vernis af te nemen, maar voor de douches
af. Ik begrijp het heel goed.
Ja?
We zijn uitgegaan van 5 jaar, dat is lang, voor een team van 4 voltijdse restaurateurs. Dat is veel. Dat weet u, dat weet ik, dat is veel. We zijn uitgegaan van een maximale zorg die allerlei dingen, zoals het weghalen van oudere touches en het nieuwe. Ik kan het eigenlijk alleen maar, dan moeten we teruggaan naar fotootjes. Helene heeft dat ook mooi laten zien. De buitenkant bijvoorbeeld van de panelen, die u nu eigenlijk in de schaduw van de Villa Kapel ziet, die zijn er. Daarvan heeft Filippo ook gezegd, en dat staat ook in het boek van Korman, we hebben gewoon geen tijd gehad daarvoor. Dus daar kunnen we van zeggen, ja, daar zullen we niet alleen de nieuwe vernislagen, de synthetische, maar we zullen die ouderen die toen erop zijn gebleven en die zo vlekkerig zijn en die kleine gaatje, die zullen we, en dat is gewoon heel erg veel werk. Dat weet u.
De hoeveelheid werk verschilt heel erg van plaats tot plaats in dat stuk. Dus als wat Anne zegt, dus de Afrikaanse zijn heel veel oude vernislagen. En aan de voorkant, de centrale paneel, is een heel ingewikkelde problematiek. Zeker bij de troonende figuren, waar ook de persbrokaten en de achtergronden zijn in heel slechte toestand en heel veel onverschilligheid. Natuurlijk, moet je natuurlijk dat allemaal bespreken met de beleidingscommissie en testen maken om te zien hoe werd dat gegaan. Ja, voor het moment weten we het nog niet voor zo'n gedeelte.
maar we hebben de tijdsinschatting aan de meer dan veilige kamp voor het Lam Gods gedaan. Dus,